staat van het derde vers op, mocht ik in die heilige woon de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijd mijn ziel met een verwonderend oog, want God zal mij, om wat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut met derge, in het verborgen van zijn tenten op een rots, verhogen uit de ellende. Ik was u op Psalm 27, het derde vers. Naar het woord van God. En we lezen samen het Lucas-evangelie, en daarvan hoofdstuk 23, van vers 32 tot 46. Lucas 23, van vers 32 tot 46. We luisteren weer naar de wet des Heren.
God sprak al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ik ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Prachtig. En daarvan het derde vers. Heel door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er dan verder volgt, Psalm 86, het derde vers. Ik wil met u vanmorgen eens een van de meest bekende bladzijden lezen. De lijdenstijd van onze heiland. De bladzijde van de moordenaar die met Jezus op Golgotha was. En we luisteren naar de beden van de moordenaar. Lucas 23, vers 42 en 43. Hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zullen we samen bidden. Barmhartige en genadige God, daar zijn we dan weder met elkander in uw huis. Elk met een eigen levenslast en levensvragen en levenstoekomstbeelding. Maar met elkander zijn we hier om ons te stellen voor uw aangezicht en voor u een alzegenader, een verbeurden zegen bidden te hopen van de Heere God. Als je met elk van ons zou doen naar wat we zijn, naar wat we waardig zijn. Als elke dag van dat leven dat wij leven, genoeg heeft aan zijn zelfs kwaad. Als elk mens zichzelf al meer en meer ziet in den spiegel van uw majesteit. O onze God, wie kan bestaan? Maar dan zeggen wij vanmorgen, bij u is vergeving, veel vergeving, van wat gij gevreesd wordt. En indien er ooit een bladzijde door ons gelezen kan of zal worden, die ons spreken zal van de rijkdom der genade, van de grootheid der liefde, van de heerlijkheid der schuldvergeving, dan zal het wel de bladzijde zijn die wij vanmorgen met elkander gaan lezen. Heer, het zal wel zo zijn in ons aller leven dat we niet voor het eerst deze bladzijde gaan lezen, in de lijdenstijd vooral. Wie van ons kent dan niet de geschiedenis van de moordenaar en het bloedhout? Maar het zou toch wel eens voor het laatst kunnen wezen dat we deze rijke heilsgeschiedenis zouden overdenken en zouden beluisteren. Heere, hebben wij dan onszelf ontdekt op den kruispaal? Paulus, uw dienaar, heeft eens gezegd: ik ben met Christus gekruist. Heere, dan is hij gelijk als de moordenaar met u gekruist. En dan moeten wij ook als die moordenaar en die Paulus met u gekruist zijn of worden. Want het gaat maar niet om de uiterlijke gestalte op den kruispaal. Want er was nog wel een andere moordenaar die ook met Christus gekruist is. Maar het gaat om de innerlijke verhouding waarin wij staan tot u, Heer Jezus Christus, en waarin gij staat tot ons. Dat is de vraag die ook vanmorgen weer als bij vernieuwing tot ons komt, maar die in de lijdenstijd zoveel weer zin krijgt, zoveel weer diepte heeft. Want in de lijdenstijd, Heer, denken wij daar wel om als christen scharen. Maar in de lijdenstijd, dan moeten we onszelf dieper leren kennen. We moeten ons altijd leren kennen. Het moet altijd zijn, ken u zelf. Het moet altijd wezen, o God, wees mij zonder genade, maar in de lijdenstijd, Heere. Er is geen tijd in het leven van uw discipelen geweest, waarin ze zichzelf dieper hebben leren kennen dan in de lijdenstijd, dan in de laatste nacht zelfs van uw lijden, Heer Jezus Christus. Ze hadden 3 jaar met u gewandeld en in die 3 jaar hadden ze nog niet zoveel geleerd als ze in die ene nacht bij de kruispaal van u hebben geleerd. Heere, dat zegt ons wat. Dat zegt ons in de lijdenstijd heel veel, dat we meer dan ooit onszelf in het licht van het kruis moeten leren kennen. Want die zichzelf van alleen maar kent bij het licht van beneden, bij wat de wereld biedt, bij wat de wetenschap zegt van de mens. Ach, wat blijft er dan toch weinig over voor die mens, weinig toekomst over, weinig hoop over, weinig rust over. De tijd die wij beleven is de tijd van de angst, de tijd van de gejaagdheid, de tijd van de onrust. Want de mensenziel is zo onrustig, Heer. Totdat zij rust in u. Dat is het grote heilgeheim van uw kinderen. Bij al de onrust die ze ook mede kennen. Dat ze de rust kennen in het kruis. Dat ze de rust kennen in u, Heer Jezus Christus. Dat ze de rust kennen in dat volbrachte en volmaakte werk dat gij den Vader hebt voorgesteld, met ene offerande in eeuwigheid volmaakt allen die door hem geheiligd worden. Heren, behoren wij tot die allen? Worden we ingeschakeld in die kring die dat binnen hopen kent? Zijn wij, wanneer we hier gaan overdenken deze bladzijde, zijn wij zo dat we onszelf gaan ontdekken als we over den moorden en met elkaar handelen? Want Heere, dat is het kenmerk van uw woord, dat we alleen maar niet een heilsgeschiedenis hebben en een stuk historie van het verleden, ook dat, maar dat we in de historie van het verleden onszelf gaan ontdekken. Onze persoon gaan ontdekken, ons eigen gaan zien, die de Bijbel nog nooit zo personeel gelezen heeft, Heer, die heeft het woord van God nooit gelezen. En wie niet personeel in uw huis is, en een personele naam hoort noemen, die is er niet geweest. Die is overal geweest met zijn zwervende gedachten, maar die is niet hier geweest. We moeten onszelf vinden, onze persoon ontdekken, onze naam vernoemen, zo gans personeel betrokken worden in het eeuwige Godsheim. Heere, dat zou wel groot zijn als wij vanmorgen nu bij deze geschiedenis ook onze naam eens zouden noemen. En dat we dus konden zeggen, en die moordenaar, die ben ik. Dan wordt het goed, heren. Dan krijgen we een rijke sabbat. Dan wordt onze gezegende morgenuren. Wat krijgt een mens dan een uitzicht en een doorzicht en een toeverzicht en een blijdschap der ziel? Te midden van zoveel wat kan neerslaan, te midden van zoveel wat kan drukken, wat het oog kan verdonkeren, het hart kan bezwaren. Barmhartige God, laat uw kinderen nog eens het festijn van het kruis mogen vieren. Dat is het festijn van de overwinning. Kruis en kroon, groeten elkander, Heere, op een morgen als deze, waarin we waarlijk met elkander rondom dit woord uw waarheid bidden zijn geschaard. Het worden ons genadelijk geschonken, Heere, en het zal ons zo'n goede uren met elkander worden, en blijdschap der hopen, gelijk elke zondag het vooruitzicht biedt voor het christenhart. Er blijft een toekomst. Er blijft een sabbat er blijven jubilaten over voor het volk van God. De kroonlijst en de kroonzang daarboven. Gij, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Heer, zo dragen we elkander, elk met zijn eigen noden en belangen. Van huis en hart, van leven en van sterven, aan u den God alle genade aan. Heere, vreed, verlaat ons niet en leer ons aan uw vaderhanden. Den weg zoeken en treden naar het vaderhuis, waar vele woningen zijn. En het grootste van alles zal worden, achter ook nog eens een woningje. Voor ons, voor mij, mogen ieder zeggen vanmorgen, bereid zal lezen. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds beschreven. Heere God, gedenk aan wat lijdend en krank is, wat bitterlijk bedroefd is, wat in nood verkeert. Ach, wat al levend zijn in de loop van deze week weer heen gegaan, Heere. In de stormnacht, in de angsten der tijden, in de golven van de ontzetting die daar zoveel velen naar de diepte hebben gezogen. O God, wat zijn uw wegen vaak donker. Ieder voelt zijn eigen gemis en ieder voelt zijn eigen kruis. En als we het zelf moeten doorleven, wat pijnlijk dan, maar wat troostvol ook. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte. Als zij door droefheid kwijnen, zij worden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid of in gevaar. Heere, geef dat aan die allen die het bij u zoeken in nood en dood, in smart en rouw. Gedenk aan uw kerk op aarde, zegen uw ganse Sion hier beneden. Laten we in gemeenschap der heiligen met elkander den blijden sabbat vieren over het grond der wereld. Laten wij weten, Heere, dat er een wolken der getuigen is en dat Gods engelen daarboven meejuichen en meeleven met de strijdende kerk op aarde. Laten wij geloven mogen dat er bij de engelen Gods blijdschap is als uw kerk beneden haar festtijden viert en een zondag weer toegebracht wordt tot de gemeente die zal zalig worden. Had ons zo een zondag mogen kennen, Heere. Zegen al uw knechten die het woord der waarheid bedienen. Sterk gij ze in uw naam, ook aan die den mond tot uw open. Wil hem voorgaan met uw lichten, met uw kracht, met uw heil en met uw genade in Christus, Heere. Gedenk ons land en volk. Laat in de komende dagen het blijken dat van onze vorstin de wijsheid van boven geeft met hen die haar van dienst zijn in het beraden over de dingen der toekomst van 's lands regering. Wij bidden van u, Heere, dat er licht schijnt op het pad en dat we nog een regering mogen krijgen die waar en ook wel elkander onderscheiden toch nog enigszins verstaat wat het zegt dat de kronen en de tronen er zijn bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden, bij de gratie Gods, ook nog een volk der Nederlanden. Heere, zegenen voor het rond der aarde al wat u verwacht. Laat wat de christenheid in nood en smart scheidt, in boeien en gevangenissen kwijnt. Laat daar licht van de hemel schijnen en getuigen zijn van uw grootheid, van uw naam en van uw toekomst, al gaat u weg ook door de zee. Ons zal het dan als op Mozes wee, geen golven overstromen. Barmhartige God, verhoor ons. Wil de zonde ons niet toerekenen en boven waardigheid en verdiensten ons allen zijn. Een God van veelvuldige ontferming, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen met elkander uit Psalm 32, de versen 1 en 3. En u zal dan gelegenheid gegeven worden om uw begraven goden en zijn dienst te wijden. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En dan vers 3, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 32, 1 en 3. We gaan met elkaar luisteren naar de bede van den moordenaar. Er mogen nog een drietal gedachten ons leiden. Hier beluisteren wij een ontmoedige bede. Hier is een zwaar bestreden bede. En hier is ten derde een verhoorde bede. Ik begrijp heel goed dat het niet voor het eerst is dat de meeste van u, misschien wel alle, deze bladzijde lezen. Maar gelijk ik zeide, het zou toch wel mogelijk zijn dat er hier waren die voor het laatst iets lazen over het gebed van den moordenaar. Misschien wel hij en misschien wel zij die vanmorgen menigens de tekst van het laatste station des levens verwijderd zijn. Maar heb gij dan meermalen over deze bladzijden horen preken? Hebt u er wel eens over nagedacht dat in het sterven van Jezus er maar één was die gebeden heeft, en die ene, dat was een moordenaar? Discipel van Jezus verloochent zijn meester. En Petrus verraadt zijn heiland. En Johannes staat van ver te kijken. En dan lezen we, en ze waren allen gevloden. En als er niet één meer is, die tot Jezus komt, dan is er toch nog één die naar hem vraagt, die tot hem bidt. En die ene, dat was een moordenaar. Wat ziet God toch heel anders dan wij, hè? Wij zetten op de eerste plaats die op de laatste komen. En God haalt ze van de laatste plaats om ze naar voren te brengen. Dat was een moordenaar die tot Jezus bad, niet alleen, maar die Jezus kroonde toen niemand hem op aarde kroonde. Dat is het geweldige, het meest verrassende in de lijdenshistorie van den heiland. Dat er één was, dat de hemel gezorgd heeft, dat er één was die tot Jezus bad toen ze hem alle verloochenden en allen wegvluchten, heeft de hemel gezorgd. Er zal er toch één zijn die mijn zoon zal kronen. En die ene, dat was de moordenaar. We zijn op Golgotha, een bekend plekje, vallende lijdensweken, Golgotha. De plaats waar de mensen eens heen gingen om te sterven. En waar de mensen vandaag naartoe gaan om te leven. Golgotha. Je Golgotha komt. Die luistert naar de erfenis van den stervenden heiland. En die erfenis bestaat in het zevental kruiswoord dat u ons nagelaten heeft. En dat zevental kruiswoorden, dat is schoner dan het zeven gesternte dat elke avond aan de hemel schijnt. Is heerlijker dan de zevenarmige kandelaar die dag en nacht brandende was in Israëls heiligdom. Dat zevental kruiswoorden zijn meer geladen dan het zevental bazuinslagen dat rondom de muren van Jericho beluisterd werd. En de muren van Jericho zijn gevallen. Maar wie zal zeggen hoeveel muren er gevallen zijn om dat zevental kruiswoorden van Christus? Wanneer u de Bijbel leest, dan moet het u treffen dat de evangelisten niet allen de zeven kruiswoorden hebben beschreven. Hier leest u er drie en daar leest u eerst van vier een tal kruiswoorden. Maar niet allen zevental bij elkaar. Het lijkt me soms toe op die erfenis van Jezus, wat te groot was om die aan één te verdelen. En dat ze onder de verschillende schrijvers van de Bijbel en de evangelisten verdeeld zijn geworden, waardoor de een een drietal heeft en de andere een viertal heeft van die kruiswoorden bewaard. En zo ook hier, de evangelist Lucas heeft ook enkele van die kruiswoorden bewaard. En het opmerkelijk is dat dat eerste kruiswoord en die tweede zo harmoniëren met elkaar. En dat daartussen ligt de bede van de moordenaar. Jezus begint met: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Hoe denkt u dat die moordenaar dat beluisterd heeft? Die daar op den kruispaal met Jezus hing. U hoort daar dat die stervende kruiseling het allereerst begint met te bidden. Vader, die veroordeelt ze, verwerpt ze. Vader, vergeef. Ik denk dat dat voor die biddende moordenaar de magneet geworden is, waarna zijn ziel werd heen getrokken in dat Vader, vergeef. Ik stel mij voor dat die biddende moordenaar nooit aan een gedachte hebben om bidden te sterven, als hij niet eerst Jezus had horen bidden dat Vader vergeef. Als gij mij vraagt hoe het komt dat God die goddeloze wereld vandaag aan den dag nog draagt, hoe het komt dat dat bliksem het zwaard van een almachtige die goddeloze vloekende wereld niet treft, dan zeg ik, dat komt hier vandaan omdat er het gouden schild is dat pareert dat slagzwaard van een almachtige in dat Vader, vergeef het hem. Daarom draagt God de wereld nog. Daarom spaart God die wereld nog. Daarom is er die mensheid nog van beneden, die in die onbegrijpelijke langmoedigheid tot het einde des levens gedragen wordt. Indien de langmoedigheid Gods u niet tot bekering brengt, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Vader, vergeef. Die woordenaar, die heeft daarin beluisterd dat er ook voor hem toekomst is, dat er ook voor hem nog vergeving is. Zo. We zijn in de kerk. Dat dat er ook voor hem nog vergeten is. Dat is als het ware de spelonk waar zijn ziel toevlucht zocht in smart. En dat is het halleluja dat uitgezongen wordt op Golgotha. Wanneer daar die moordenaar luistert, vader, vergeef. Zie, ik stel het zo. Die moordenaar had nooit naar Jezus gevraagd. Als Jezus eerst niet naar de moordenaar gevraagd had. Die moordenaar bidt, durft te bidden, om wat de heiland begonnen is, voor hem te bidden. Je kunt hier lezen, in die smarte nacht van Christus, kunt je hier lezen. We hebben hem lief, maar omdat u ons eerst heeft lief gehad. Daarom. Ik ben met u op Golgotha. Er zijn daar in die onvergetelijke dag van dat smarte kruis. En wat daar die dramatiek u zegt van Golgotha's donkere hoogte. Dat zal de eeuwen door gezien worden. Dat zal ook in het eind der tijden eens gezien worden. Dat de splitsing er zal zijn tussen de volken en de mensen. Zie. Daar. Op de ene kruispaal. Daar hangt een moordenaar. Een donker leven. Zwart gekleurd. In het verleden. En toen de uren kwam. Dat de zwarte schaduw van wat wij sterven noemen, ook over dat leven ging. En die moordenaar daar wegzonk in wat wij raadsel noemen van sterven, want sterven is ook een raadsel. Gelijk leven raadsel is. En die donkere diepten van wat wij sterven noemen, voor die moordenaar begon te gapen. En hij daar in die donkere afgrond ging neerdalen. En zijn ogen gingen rollen. En zijn oren gingen doven. Toen ging daar een spelonk open van eeuwige sombere nacht. En dan keken we op dat kruis van die andere moordenaar. Ook een verdonkeld leven, precies eindelijk. Precies eindelijk. Ook een leven zwart gekleurd van schuld en zonde. Maar zie, als dan de donkere schaduw wat wij sterven noemen, ook over hem heen gaat. En de laatste zuchten krampachtig uit zijn boezem zich ontglippen. Dan maken Gods engelen daarboven zich op. Om hebben op een gouden karrels de perelen poorten van Jeruzalem daar binnen te laten rijden. En als gij mij vraagt hoe dat komt, hoe dat kan, hoe dat verschil te verklaren is tussen die beide mensen die daar beiden sterven. Maar op de kruis, dan zeg ik, kijk naar dat middelste kruis. Dat gelijk is als de zon aan de hemel. De zon aan de hemel die het ene harder maakt dan metaal. En het andere doet smelten dan het was. Wat u daar ziet op die vrijdag. Op die kruispaal. Op die kruisberg. Wat we daar zien. In het grote drama der wereld. Waar het wereldoffer wordt gebracht. En waar het wereldaltaar is gebouwd, wat gij daar ziet, is het voorstel van wat we eenmaal zullen zien als de tv der eeuwigheid gesteld zal worden. De mensen praten van de tv tegenwoordig. Ze worden moe van het kijken. Onze jonge mensen hebben nergens tijd voor, behalve voor de tv tegenwoordig. Daar kijken ze allemaal naar. Maar anders, maar als ze de tv zullen zien, één zal er een tv zijn. Dan zullen wij kijken. Dan zullen wij moeten kijken. Als de dramatiek der eeuwen en der eeuwigheid gesteld zal worden. En we met elkander gesteld zal worden voor de rechterstoel van Christus. We zullen hem zien. Je kan nu kijken wat je wil. Wat op mijlen, kilometers, werelddelen van elkander verwijderd is. Kan je tegenwoordig in je huiskamer krijgen. Maar straks zullen wij zien. De tv der eeuwigheid. We zullen hem zien gelijk is. En hij zal ze van elkander scheiden. Dat hij de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal ze zeggen dat hij die door zijn linkerhand zet. Ga weg van mij. En tot zijn rechterhand zal hij zeggen. Gaat gij binnen in de vreugde uw Heere. Welke kant van jullie? Welke kant sta ik? Welke kant? In de tv. Van de eeuwigheid. Welke kant? hangt er maar aan, vrienden. Dat hangt er maar aan. Of gij zalig wilt worden, ja, dat willen we het meest allemaal. Als ze dood gaan, willen de meeste mensen naar de hemel. Daar gaat het niet over. Of je zalig wilt worden, gelijk de moordenaar gezaligd is. Want wij zullen een bekering moeten kennen, vrienden. Gelijk die moordenaar aan de rechterzijde van Jezus. Toen hij zeide, Heere, gedenk mijner. Zie, ik denk hier aan een groot Nederlander. Die stierf en lag op zijn sterrenbed. En toen verzocht hij dat hem nog iets moest voorgelezen worden uit de Bijbel. Dat gebeurt meer in uren. In de laatste uur van het mensenleven, dan komt de Bijbel nog. Ze zeiden tot hem, wat wil jij dat we je voorlezen nog? Hij zegt, ach, lees mij maar voor de geschiedenis van den moordenaar aan het kruis. En dat deed men. Men las den stervenden voor de geschiedenis van den moordenaar. En toen kwam er natuurlijk aan die passage die we ook hier hebben. En hij deed het tot Jezus, Heer, gedenk mij. Hij zegt, de stervende zei, neem nu mijn hand eens. En leg die nu eens bij dat woord. En dat deden ze. En toen zei hij, dat was zijn laatste woord. Die moordenaar ben ik. En toen stierf hij. Broeder. Wij straks scheiden. Wij lezen nu met elkaar deze bladzijde. Zou je daar ook iets van weten? Leg mijn hand daar maar eens bij. Die moordenaar ben ik. Wat een kenmerk hier van wat waarachtige vernieuwing des harten. Wat waarachtige bekering is. Werkt u wel? Waarmee die moordenaar begint. Hij begint zo te spreken. Het is niet het eerste woord dat hij zegt tot Jezus. Hij zei niet allereerst. Hij zei niet, Heere, gedenk mijner. Begrijpt u dat goed? Daar begint hij niet mee. Daar komt hij wel. Maar die vindt hij niet meer aan. De waarachtige bekering, vrienden, begint niet met Jezus. Laten we dat goed begrijpen. Weet die moordenaar ook niet. Het kenmerk van een waarachtige bekering is altijd dit, dat allereerst in ons ziel doorleven gaat spreken en gaat wegen. De schreeuw om God, dat doet het. De schreeuw om God. We zeggen wel eens tegenwoordig, je moet vooral in de preek laten horen geloof en bekering. Ik zeg, ik heb er geen steek tegen mensen, ik heb er geen syllabe tegen. Ik heb er dit tegen dat je die dingen verkeerd zegt. Dat je die dingen verkeerd zegt. Ik zeg tegen mij, wat bedoel je? Ik zeg, wat bedoel? Ik bedoel dit. Ik wil ook wel weten van geloof en bekering, maar ik wil eerst weten van bekering en geloof. Dat wil ik eerst nog weten. Ik wil eerst spreken over bekering. En ik zal dan spreken over geloof. Met mijn geloof komt het best in orde. Hebben me nooit te vertellen, vrienden, dat ik geloven moet. Ik geloof altijd. Jullie ook? Ik geloof altijd. Maar ik geloof niet altijd op dezelfde manier. Natuurlijk niet. Maar geloof hoef ik niet te vertellen. Ik geloof altijd. Ja, je moet die vraag hoe. Maar wat allereerst nodig is een bekering. Als je dan vraagt, wat is dat dominee bekeren? Zeggen jonge mensen, wat bekering is, wat u hier leest. Van den moordenaar. Dat is van een meisje. Ja, dat kwam in de rest. Ja. Heb je de Heer Jezus wel lief? Weet je wat ze toen zei? Ja, natuurlijk, dominee. En dan kan je zo begrijpen dat een kind dat geen syllabe van verstaat. Ja, natuurlijk, dominee. Dus zo natuurlijk is dat je de Heer Jezus liever. Dat er vanzelfsprekende zaak is. Ik denk dat het grootste wonder dat een mens de Heer Jezus Christus nodig heeft. Wat zullen we toch met Jezus doen, zegt Jan Pilatus. Het is maar niet zo natuurlijk, nee. Dat is een wonder van Gods genade als een mens het Christus Gods in zijn middelaarsgestalte leert nodig krijgen. Je moet maar opmerken waar die moordenaar mee begint. Simon, dan begint hij te zeggen, Heere, gedenk mij dat. Wie denkt hij dan allereerst aan zijn eigen? Dat is een waarachtige bekering, vrienden. Dat we niet allereerst aan ons eigen denken. Begrijp nu goed wat ik bedoel, hoor. We slaan onszelf niet over. Maar we denken niet allereerst aan ons eigen. Maar een mens die waarachtig verkeerd wordt, denkt allereerst aan God. Jonge mensen hier, hebben jullie wel eens pijn aan God? Je hebt misschien pijn in je portemonnee. Je hebt misschien pijn in je gemis. Je hebt misschien pijn in, weet ik veel wat je wat je kan noemen. Dat je graag zou willen hebben en wat er toch niet gebeurt. Ja, dat is wat. Maar je wel eens pijn aan God gehad. Precies als hier staat. Je moet het opleggen van deze moordenaar. Wat daar staat. Hij antwoordde zijn medekruiseling en zegt: man, vrees jij God? Daar begint het met. En zegt: vrees jij God? Hij zegt: ik kan hem niet meer begrijpen, man. Vrees jij God niet? Wat een preek, hè? Wat een preek, mensen. U valt er niet in zware, zwaarwichtige woorden en zwaar gevoelde woorden. Hoef je altijd maar niet te zeggen. Je kan het ook heel kort doen. Als je op je kantoor bent, of je op je fabriek bent, waar je ter wereld loopt, hoef je niet altijd een grote preek te houden. Hoef je niet altijd meer te zeggen, joh jongen, maar dan kan je wel eens zeggen, zeg man, vrees jij God niet. Jongen, vrees jij God niet. Meer niks, hè. Meer niks. Dat is het eerste, vrienden. God te leren vrezen. Dat de ademtochten des Heren, Heren, door je leven heen gaan. Hè. En dat je pijn in het schreien van je ziel doorleven aan God gaat krijgen. En zeggen, Heren, als ik u moet missen, dan wordt het leven niks met me. Dan is er een levensleegte. Dat door niets kan worden aangevuld. Dat moet het worden, vrienden. Of we nu jong of dat we oud zijn, hoe God je bekeerd heeft, dat wil ik helemaal niet uitmaken, mijn broeder en zuster. Ik laat aan de God zijn vrijmacht over langs welke paden je leiden wil. Maar dit weet ik wel, dat wanneer een schreeuw der ziel naar God geboren wordt, dat al de heerlijkheid van de wereld je niet bevredigen meer kan. Ik kan die Mozes zo begrijpen, dat in de smaadheid van Christus meerder een rijkdom machten dan de schatten van Egypte. Dan is alles niets in vergelijking met dat ene dat de vreze God in je ziel doorleeft. Dat te spreken gaat. Vreze God niet zeg. En hoe vreest hij God? Hij vreest God in zijn recht. Let u goed op. Hij vreest God in zijn recht. Je hebt tegenwoordig heel wat mensen die onze spoedig klaar zijn met de God der liefde. En dat versmaat ik niet. Maar er is voor alles een liefdevonk in het recht Gods. Het recht Gods triomfeert door zijn liefde heen. Zie, een vader heeft zijn zoon eerst recht lief. Als hij de tuchtiging hem iets maakt, is geen liefde. Wanneer een vader zijn tuchtiging aan zijn zoon gaat sparen, wat hij zo lief heeft, dan mis, dat is geen liefde. Niks. Sentimentaliteit, wekelijkheid, gemoedelijkheid, ook wel zo veel. Maar liefde is voor alles. In het harde recht. Een karakter vormen voor zijn toekomst. Doet met God ook. God liefde karakteriseert zich in het recht des Heren. Om van zijn kerk wat te maken. En zichzelf te heiligen. Vreest hij ook God niet. Daar in hetzelfde oordeel zijn. Hè? Merkt u wel. Hij aanvaardt helemaal die rechtvaardigheid, God zegt in hetzelfde, wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig. Hij neemt alles, hij verwanhoopt niet. Het is geen wanhoopstaal, begrijpt u goed. Ik heb zowel, ja nu, maar ik heb vroeger jaren wel eens mensen gehoord die een soort bekering vertelden. En de, als jonge man heb je dan, als jongeling vooral, heb je daar dikwijls moeite mee. Dan zeg je, had ik nou zo'n bekering niet kunnen, die man, die vrouw, die dan ook. Die vertelde aan de verkering dat ze was bijna aan het eind van haar leven, ze had bijna gereed gestaan voor de stroppen bij het water en het was zo vreselijk geworden. En dan denk je zo wel, als jonge mensen, ja, dat heb ik nog nooit gehad, maar ik zag wel niet bekeerd zijn. Maar nee, vrienden. De duivel die brengt je wel naar de stroppen en naar het water, maar God niet hoor. God niet. Die brengt je daar waar je in stilheid, in ootmoed des harten, in kleinheid der ziel, onder hem leren bukken. en zijn recht volkomen leert aanbidden. En dat recht Gods leert toestemmen. Heere, ik ben het waardig dat ik niet aangenomen word. En ik durf toch niet u te missen. En ik wil u toch niet missen. Er is een pleiten binnen in het recht. Hoe komt dat nu? Omdat je dan bent, mijn broeder en zuster, in het vaderlijk recht van God. Een zondaar komt niet in het doemrecht van God, daar is lucht te zien. Die komt alleen maar in het doemrecht. Die wordt tot zonde gemaakt. Dat is het doemrecht. Maar wij komen in het vaderlijk recht. Omdat wij worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hoort u wel? In onszelf kans verwerpelijk. Maar in de middenaar Jezus Christus, als hadden wij nooit zonde gekend of gedaan, maar dan gaat de vreze Gods en het recht Gods door uw ziel spreken. En dan vrees. Wat weegt dat zwaar bij die man, hè? Geen wanhoopstaal, alleen maar pleiten, alleen maar de grootheid Gods uitbazuiden voor het oor van die allen die daar op volgoed aan staan. Want die zeggen willen, Heere, gij zijt toch mijn toevlucht en sterkte, man, vrees op God. En dat treft te meer. En dan moet je het andere kant eens kijken. Nou treft het nog te meer. Dan moet je eens kijken wat die andere moordenaar zegt. Die zegt ook wat. Die zegt ook wat. En die zegt maar niet wat. Maar die praat van Christus. Let u goed op. Die bidt niet tot Jezus. Maar die spreekt tot Jezus. Die spreekt over Jezus. Hoort u dat wel? Dat zijn er wel mensen die tegenwoordig over Jezus spreken. Hele moderne theologie van onze tegenwoordige tijd, vrienden, die is vol van de persoon van Christus. Heel de wereldraad van kerken, heel het moderne denken, heel het Bartiaanse denken, Woedriaanse denken, u hebt nog de Woedrie wel eens gelezen of gehoord. Het is allemaal doorstekt van de naam van Christus. Christus, dat is buiten gewoon, vrienden. Ja, maar daar gaat het niet over om. Het is de grote vraag, hoe we denk Christus zien? Is Christus alleen maar een liefdesopenbaring? Is Christus alleen maar een spreker dat God zo liefderijk is voor een verloren mens? Nee, met de naam Christus is niet alles klaargemaakt. We moeten dan Christus ook zien. In het Bartiaanse denken, Broederiaanse denken, Woedriaanse denken, heb je nog de Woedrie wel eens iets gelezen of gehoord? Het is allemaal doorstekt van de naam van Christus. Christus, dat is buiten gewoon, vrienden. Ja, maar daar gaat het niet over om. Het is de grote vraag, hoe we denk Christus zien? Is Christus alleen maar een liefdesopenbaring? Is Christus alleen maar een spreker dat God zo liefderijk is voor een verloren mens? Nee, met de naam Christus is niet alles klaargemaakt. We moeten dan Christus ook zien, daar waar God hem in het stuk van het zalig worden des zondags geplaatst heeft. U moet maar eens opletten wat die moordenaar aan de andere kant zegt. Een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasten hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, hoort u wel? Hij noemt hem goed. Hij zegt: indien je de Christus bent, wat nou, zegt hij dan? Verlost u zelf en ons. Hij noemt de prachtigste naam die hij maar vinden kan, dat de Christusnaam, dat is de gloriëring van heel het Oude Testament, van heel de volheid, de openbaring Gods van de oogheid. Christus, die ene moordenaar, komt onvoorwaardelijk in het rechtsgeding Godes. De andere komt helemaal niet in het rechtsgeding Godes, maar pleit op Christus alleen om er zelf beter van te worden. Dat is de weg. Indien hij de Christus. Indien. Maar wat een woord, hè. Indien. Dat is een woord, zou ik zeggen, vrienden. Dat is een woord uit de hel. Indien. Indien. Dat indien. Indien er een God is, waarom hoort iemand dat niet? Indien hij de Almachtige is, waarom toont hij je dat niet? Indien. Omdat indien, vrienden, dat heeft al wat tranen van wroeging en van wanhoop gebracht in die wereld van beneden. Maar heeft nog nooit een ootmoedige ziel, gebracht onder God in dienst. In de rechte schuldbewustzijn, in de waarachtige bekering, gelijk het is bij die moordenaar, de rechterzijde is geen indien meer op zijn lippen. Hij hangt daar aan het vloekhout en die buigt diep zijn ziel neer in het rechtsgeding Gods en zegt: Heere, wat ge nu met mij doet, ik weet het niet, maar ik vrees God. En dan komt hij vanuit die beving van Gods vrezen tot het hart van de middelaar. En laat op dat hart van de middelaar, God en der mensen, de klopper van zijn beden klinken en vallen. Heere, zegt hij, gedenk toch mijner. Merkt u wel hoe een mens tot Jezus komt? Die komt vanuit de vrezen des Heeren, vanuit het rechtsgeding Godes. Komt hij tot een middelaar Gods en der mensen en stopt hij zijn ganse ziel voor hem uit. Heere, zegt hij, gedenk mij. Merkt u goed op wat wordt zalig worden? Wat is bekering, vrienden? Wat is dat toch een sterk personele zaak? Hij heeft daar al die omstanders rondom heen. Hij heeft daar zijn medekruiselingen aan de andere zijde hangen. Hij is gemeenschappelijk in dat lijden. Maar wanneer het een zaak des harten gaat worden, wordt het zo'n gans personele zaak. Hij zegt: Heer, gedenk niet onze, maar gedenk mijne. Zie, vrienden, het moet ons een persoonlijke zaak worden. Ik roep mijn schapen bij name en ik leid ze uit. Ik kan zo begrijpen dat Paulus gezegd heeft: ik ben de grootste der zondaren. Elk mens die zichzelf leert kennen, vrienden, die voelt zich de grootste der zondaren. En hoe ouder of je wordt, broeders en zusters, hoe ouder of je wordt, hoe meer dat je doorvoelt wat dat zegt, zonder voor God te zijn. Ach, toen ik jong was, wat kan ik al jaren terugdenken, hè? Dat is wat ik doe, maar ik kan alles zien. Wat kan ik al wat jaren terugdenken? Toen ik jong was, zoals jullie en zo, jong. Toen heb ik de Heere leren vrezen. Vrees hij ook God. Ik heb God leren vrezen. En jongen van 16, 17 jaar heb ik God leren vrezen. Leren zoeken. En toen dacht ik, als ik nu ouder word, daar ben ik. Ik ben gelukkig nog niet op, maar ze zeggen toch allemaal dat ik oud ben geworden. Ja, zo. En toen dacht ik, als ik ouder word, wat zal ik dan voor de Heere leven? En wat zal ik dan naar de hemel verlangen? Wat zal ik dan naar de hemel verlangen? En nu ben ik oud geworden. De leeftijd van den zeer sterken al ver voorbij. En die worden hoe langer hoe groter wonder dat ik in de hemel kom. En ik zal er toch komen. Want als je jong bent, denk je dat je de zonde te baas kan. Dat je in Gods kracht de zonde van de baas kan. Dat komt er wel overheen. Maar vrienden, dit kan ik je zeggen. Ik heb de zonde van ganse harte losgelaten. Maar de zonde heeft mij nog niet losgelaten. Versta je dat? Het is altijd nog het vleeselijke kort en onder de zonde. Het is altijd nog dat personele, dat eigensoortige, dat zichzelf kennen. Ieder mens is een eigen persoonlijkheid, met zijn eigen zwakheden, met zijn eigen karakterfouten, met zijn eigensoortige begeerlijkheden, met zijn eigensoortige drukte, met zijn eigensoortige voorstellingen, met zijn eigensoortige dromen, met zijn eigensoortige hebbelijkheden. Gaat u maar door. Elk mens is een wondere wereld, vrienden. Wondere wereld. En daarmate wij ons dan al meer in dat licht van onszelf leren kennen, wat ons al meer persoonlijk om persoonlijk deel te krijgen aan het heil wat in Christus is. Daarom kan ik u begrijpen dat die moeder zegt, Heere, gedenk mij, gedenk mij. En nu komt er een woord dat ik zeg, hoe is het mogelijk dat zulke man zulke inzicht krijgt in die verre toekomst van Jezus Christus. Als Gij in uw koninkrijk. Je zou zeggen, maar man, je vergis je. Wie denkt er nu louter benen aan een koninkrijk? Daar hangt er een aan een kruis. Een uitgeworpene, een vloekeling. Niemand is er die aan een koninkrijk denkt. Vergeet u dat niet. Wij zijn zo gewend aan die kruisprediking, aan die lijdenspredikking, aan in die kruisgestalte van Christus, dat we het zo aangrijpend vinden, om daar bij dat kruis te staan en die kruis al te bewonderen. En die toekomst. Maar we moeten dat denken in die uren toen niemand meer dacht aan een koninkrijk. Petrus niet meer, Johannes niet meer, de Emmausgangers niet meer. Niemand in heel die kerk van Christus op aarde dacht aan een koninkrijk meer. De kerk van Christus was in het rouwgewaad bij hoop dat hij was, die Israël. Maar het is mis. Ze hebben hem alle verlaten en zijn alle verloren. Een steen des aanstoots en een rots der ergernissen. Dat was de kruisheld van Golgotha. Niemand dacht aan een koninkrijk. Nou, daar komt notabene een moordenaar. En die spreekt Jezus in zijn stervensuren van een koninkrijk, vrienden. Denk er toch eens om wat dat inhoudt. Niemand. Ik stel mij voor, ik lees in mijn Bijbel, dat Gods engelen zijn begeerig om in te zien. Ik weet het niet helemaal, maar ik zou durven zeggen. Als Gods engelen dan zo geïnteresseerd zijn bij het zalig worden van schuldige mensenkinderen, geïnteresseerd zijn om die weg der verzoening te bewonderen, dan stel ik mij voor dat die engelen Gods als met omsluierde aangezichten naar dat probleem van Golgotha gekeken hebben, hoe het nu moet worden dat die stervende heiland daaronder gaat als een vloekeling in de nacht van de dood, in de donkere verschrikking van de Satan. En dat ze moeten zeggen, zal dat nu een toekomst zijn? En als Gods engelen daarboven geen antwoord nog kunnen geven, heeft God gezorgd dat er één op aarde was die Jezus spreken zou en kronen zou in de uren van het sterven, als er niemand hem sprak van een koninkrijk. Toen heeft God gezorgd, ik zal maken dat er één is die mijn zoon zal kronen. En die mijn zoon zal spreken van zijn toekomst als een overwinning. En die ene, dat was de moordenaar. Niet een engel, niet een Gabriel, niet een Petrus, niet een Johannes. Maar een moordenaar. Wat is God toch vrij? Wat is God toch vrij, mensen? Als er ooit gezien is geworden, waar genade valt, daar valt genade vrij. Dan kan je hier eens kijken wat genade is. Daar is nu een man die bezig is te sterven. Die maar een paar lege handen heeft. Die niets kan goedmaken, niet kan zeggen, Heer, ik zal beter oppassen. Het is een slecht leven geweest, maar ik zal nu beter oppassen. Ik zal nu naar de tempel gaan. Ik zal nu leven bidden. Ik zal nu die niks kan doen, die alleen maar kan zeggen dat hij een verloren Adamskind is, en die met lege handen daar op den kruispaal hangt, en die lege handen worden volgestopt, zou ik zeggen, volgestopt van genade voor genade, om het meest heldere inzicht te krijgen van de overwinning van Jezus. Uw koning. Als er niemand. Je zou zeggen, man, moet je nou praten van een koning? De sterren trainen aan een vloek, wat is dan een koninkrijk? Waar is nu zijn kroon? Waar is zijn koninkrijk? Waar is zijn scepter? Waar is zijn hermolijn waarmee de koning. Wat is dat allemaal?
Een troep Romeinse soldaten. Bloed dat als een wonder. Niemand kijkt maar naar hem om.
Maar God zorgt dat er één is. En die ene is de moordenaar. En nu komt het meest bewonderenswaardige voor me. Als er nu niemand is die zo naar de toekomst van Christus afgezocht heeft, hij had kunnen zoeken, dan deze moordenaar. Als er nu niemand in den hemel daarboven liep en op de aarde beneden liep, nog in de triomferende kerk, nog in de strijdende kerk er één is, de grootheid der toekomst van Christus aanbidt en bewondert en bezingt. Dan die één. En wat vraagt u die ene? Wat vraagt u? Als God ons verleidt, vrienden, worden we kleine mensen. Genade maakt geen grote mensen. Genade maakt kleine mensen. Wat vraagt die man? Heb je wel eens gehoord van die zonen van Zebedeus, van die moeder? En welke moeder vindt u het goede voor haar kinderen zoeken? Dat doen we toch allemaal, moeders. Ik kan zo begrijpen dat die moeder van de zonen van Zebedeus is tot Jezus komt en zegt, Heere, mijn zonen. Ach, denk eens aan mijn zonen bijzonder. Als gij straks in uw koninkrijk zult gekomen zijn, wil je dan eens zorgen, Heere, dat mijn zonen, de een van uw jongens van me, aan uw rechterhand zit en de andere aan uw linkerhand zit. Ach, ik kan dat van die moeder zo begrijpen. Hè. Maar dan zegt Jezus, vrouw, zegt hij, je weet niet wat je begeert. Want het zitten aan mijn rechter of linkerhand zal dien gegeven worden die de Vader het beschoren heeft. En nu komt hier een moordenaar. En die ziet de heerlijkheid van Christus en de overwinning van zijn rijk en de toekomst van zijn glorie. Die wordt ingeleid zoals er niet één ingeleid wordt in toekomst heerlijkheid. En die zegt niet, Heere, zegt hij, mag u ook straks zitten aan je rechterhand? Om maar een plaatje aan jullie. Mag nu heel dicht bij je zijn. We zijn nu zo samen dicht bij elkaar op dat kruispaal, Heere. Mag ik nu straks ook heel dicht bij je zijn als je in je koninkrijk neemt, vrienden. Genade maar kleine mensen. Die zegt alleen maar, Heere, als je er bent, ach, vergeet mij toch niet. Meer niks. Hij vraagt alleen maar om te gedenken. Hij zegt, Heere, hij vraagt het weinigste en hij krijgt het meeste. Hij vraagt een kruimtje en hij krijgt een overvloedige maat. Hij vraagt een huurling en hij wordt als kind strak binnen de poel. Kunnen die woorden van Jezus lippen horen? Gij, niet ik ga naar mijn koninkrijk, maar gij zult er met mij zijn. En gij zult er heden met mij zijn. Gij zult met mij zijn. Ik kan niet vertolken, broeders en zusters, wat dat voor een moment in het hart en den geest van die stervende bidder geweest is. Toen zo de poorten waren open zwaaiden van die perlen schoonheid van Jezus glorie. Dan kan ik u niet vertellen wat dat geweest is. Maar als God iemand zo begenadigt, dat gunt de duivel niet. Waarlijk om God te doen is, vrienden, dan zal de duivel u en mij telkens weer op zijn zicht te nemen. Als je met de woorden parade van de religiositeit mee kunt, dan kunt je met de Bijbel onder de arm lopen, dan kunt je de teksten noemen, dan kunt je naar de kerk gaan, dan kunt je avondmaal vieren. Als het maar niet een harde zaak is, als het alleen maar dat formalistische vroomheid is, dan laat de Satan u wel wat vergeven, die is liever aan je de kaart en zo. Maar als je goed voor het vroom bent, dan laat hij je wel wat rust doen. Want de Satan je niet druk mee. Maar wanneer het gevaarlijk om God te doen wordt, wanneer het een zaak des harten wordt, Weet je wat de duivel dan zegt? Hou jij maar op. Geef je, je meent het toch niet. Je meent het toch niet. Hou jij maar op met bidden. Geef je ook niks. Je bent toch maar toch geen uitverkoren. Moet je eens kijken wat je gedaan hebt. Moet je eens lezen wat je in je boek staat. Dan komt Satan met allerlei elementen aan. Ik lees van den Heiler die zegt. Hij zegt, ik zag de duivel zegt, als een bliksem uit de hemel vallen. Vrienden, wij weten nog niet hoe machtig de Satan is. We rekenen er weinig mee, maar geloof maar, vrij. De geestelijke boosheden die er zijn, die spelen ons grote factor. En zo ook hier, hè. Kijk, toen die moordenaar het zo op de ziel op het hart van de middelaar aanhield, hè. Toen dat koninklijke woord dat Jezus mond gehoord heeft, met mij in mijn koninkrijk zijn. Toen heeft Satan gezegd, nou is het mijn tijd. Nou is het mijn tijd. Of zo de glorie van de Christus uitgezongen wordt, dat die Petrus klopt en Simon hem verraten, dat vindt hij allemaal prachtig. Nu is het mijn tijd, zegt de Satan. Nu is het, heb je wel opgemerkt, heb je wel opgemerkt wat de Bijbel zegt. U moet eens even kijken, vers 43, goed, en dan moet u vers 44 lezen, in één stuk door. In één stuk door, vers 43. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs, in mijn koninkrijk zijn. Goed. Komt er nu een paradijs? Komt er nu een koninkrijk? En het was omtrent de zesde uur. En daar werd een koninkrijk. En daar werd duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe. De zon werd verduisterd, voorgangs was geworden. En toen, binnen de moeder, je hebt je vergist. Daar gaat die Jezus van Nazareth, gaat de donkere diepte in. En jij gaat met hem de donkere diepte in. Afgelopen. O vrienden, ik kan u niet vertolken. Wat dat voor een moment geweest is, toen die omsluiering van de nacht der hel rondom Christus was. En toen daar in die donkere uren, in plaats van een koninkrijk, die zogenaamde koning dan, schreef om te verlaten, gezegd, mijn God, waarom heb je me verlaten? Hoor je dat, moordenaar? God verlaten, jij wordt ook van God verlaten, je bent er aan, man. Het is gebeurd, het is gebeurd, het is gebeurd. Och, ik kan niet vertellen hoe Satan deze bidder op zijn zicht heeft in die 3-urige duister. Denk u dat even in, 3 uur in de nacht van den Satan, in de verlating van God, in het schijnbare hopeloze. Je hebt je bedrogen, het gaat met deze Jezus, niet naar een koninkrijk, maar het gaat naar de donkerheid en naar de verlorenheid. Vreselijk mensen. En hoe komt het nu, hoe komt het nu, dat die bidder niet in die kolken wordt weggezogen? Hoe komt het nu dat die draaikolken hem niet meenemen naar die afgronden van donkerheid? Hoe komt dat nu toch? Dat zal ik u zeggen straks. Dat zal ik u zeggen. Maar je zult eerst iets van des moordenaars zielsgestalten in u niet vertolken. Ik lag gekneld in banden van zijn dood, waar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och Heer, mijn ziel door u gered, toen hoorde God. We zingen het met elkaar. 116 vers 2 en 3. komt dat nu, heb ik u gevraagd. Dat deze stervende en tevens biddende moordenaar niet in die kolken van die donkerheid van Satan ondergaat, ach vrienden. Dat ligt niet aan hem. Dat ligt ook niet aan zijn bidden. Dat ligt ook niet aan zijn grijpen. Maar dat ligt aan het vasthouden van Jezus. Het zijn twee doorboorde middelaarshanden die nooit vallen laten als alles vallen zal. In beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Als Jezus zegt, gij met mij. Hier heeft de vijand volgens held en vuur op en op verspild. Wij kunnen op het woord van onze heiland gaan. En ik kan zo begrijpen welke blijdschap het geweest is. Te groter, zou ik zeggen, voor die moordenaar. Toen hij met Jezus uit die kolken der verlating, van strijd en aanvechting, van Satans donkerheid en benauwing, werd uitgebeurd. Jeruzalem binnen, ik denk wel eens, hebben jullie wel eens bij sterfbedden gestaan? Ik wel. Wat kan het soms moeilijk zijn in een sterfbed? Ach, wat heb ik het gezien met mijn eigen ogen en gehoord. Wat Satan kan zijn in bestrijdingsuren, ten dagen van het sterven dat brengt. Wat heb ik het gezien, hoe rustig het was, als de storm voorbij is. Ik heb het gezien bij mijn eigen ogen naar den storm. Het zuisen van een zachte stilte. Wat kan het stil worden? Wat zal dat een overgang zijn? Dat heb ik meermalen gedacht als je een kind van God ziet scheiden. Die moordenaar gaat heen. Wat zal dat een overgang voor die man geweest zijn? Van die harde kruispaal. Daarin het doodbloeden is. Was een kracht het al minder en al minder geworden. En dan dat ondenkbare moment hè, van dat scheiden van beneden. Over die drempel die wij tijd en eeuwigheid nemen. En dan zijn ogen opslaan. De rijke man slaat zijn ogen op in de hel. Wat meent gij, vrienden, hoe de oogopslag van Gods volk zal zijn, als zijn ogen opslaan, niet in de hel, maar in de hemel? Zal dat toch weten, als de straks van zijn ogen opslaan? Straks rollen die ogen. Als je een stervende is heen gaan, wat kunnen die ogen om ineens staan te staren? Dat je moet sluiten, anders blijven ze staan, dan denk ik wel eens. Ik zei tot moeder toen ze stierf. Ik zeg, moeder, zie je de hemel? Dat het oog ineens met grote verbazing de eeuwigheid ziet komen. En wat zal dat een ogenblik zijn, vrienden, voor die moordenaar, voor elk van Gods vromen, als ze uit een wereld van beneden met al dat moeizaam vragen en zoeken en lasten dragen en dan dat klokmatige daar zijn, waar hun inwoners zegt, ik ben ziek, ik weet het nog niet meer, wat het straks zal wezen. Ik weet alleen dat daar een volk woont, dat volkomen vergeving heeft ontvangen en dat daar zingen mag van het bloed van het lam. Heb je wel eens vergelijk getrokken tussen twee, tussen de eerste die het koninkrijk God zag
of die den hemel binnenging van het Oude Testament. En de eerste die den hemel binnenging, zoals ik weten kan, van het Nieuw Testament. Hebben we er wel eens een gelijk tussen gekomen. Wie was de eerste van het Oude Testament die den hemel binnenging? Wie weet dat? Kinderen, weten jullie dat? Wie was de eerste? Nou, ze durven misschien ook niet te zeggen, je kan met mij wandelen. Ik ben erg makkelijk op het dus ik weet, wie was wie zou de eerste geweest zijn die den hemel binnenging? Van het Oude Testament. Die werd door zijn broer neergeslagen. Dat was, jullie zeggen het natuurlijk niet, dan moet ik het zeggen. Hè. Dat was Abel. Dat was Abel. Zover als ik kan nagaan, was dat de eerste van het Oude Testament. Maar Abel, dat was een vermoorde. Maar de eerste van het Nieuwe Testament, die den hemel binnenging, dat was geen vermoorde, maar dat was een moordenaar. Dat was nog groter. Door het geloof staat er heeft Abel overwonnen. De vermoorde. Maar door het geloof heeft hij nog grotere overwinningen behaald dan Abel, de moordenaar. Wanneer straks de poort overgaan en Gods engelen de karos begeleiden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, hoort u wel. Daar gaat onze heiland en heren de poort van Jeruzalem binnen. Daar vindt hij een vaderhuis en daar vindt hij vaderhanden. En wak achter die karos gaat de gouden koets. Van den moordenaar, zo zie ik het. En vlak daarachter is hij ook in het vaderhuis. Bij vaderhanden, door middelaarshanden daar gebracht. Wat zal zijn halleluja daarboven hebben mogen klinken. De poorten binnen onder het gouden koepeldak van hemelse heerlijkheid, vrienden. En nu gaan we naar huis. Gaan we ook naar de hemel. De tv maakt je straks mee hoor, jonge mensen. Kom goed. De tv maakt je mee. Aan welke kant sta je dan? Als je kijken zal. Dat hangt er maar aan. Of je gezaligd wil worden, of je bekeerd zal zijn gelijk die moordenaar. De omstandigheden mogen anders zijn, maar de diepte gaan dezelfde dingen om als bij den moordenaar. De vreze Gods en de behoefte aan de middelaar en de noodstreng als uw Heer gedenkt men. Ja, jonge mensen denken toch wel meer naar wat ze zeggen, maar dan. Die moordenaar die kreeg het ook, die ging die dood. Je kan het ook nog op je sterrenuur krijgen, domen. Ik weet zeker, man. Zeker, meisje, je kan het krijgen. God is onbepaald. Alleen de grens van de langmoedigheid is er. Nog over dan zeg ik ja, het kan. Ja. Maar ik zou eerst willen vragen, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Als je zegt hier, kreeg het op een sterrenbed. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat zit er nou eigenlijk achter? Daar zit waarschijnlijk wel dit achter. Dat een mens dan zegt, kijk eens, ik heb de tijd nog wel. Ik heb de tijd nog wel. Ik ben op 16, 17, 18, ik heb de tijd nog wel. Maar ik ga nog niet. Wat? Jij hebt niks. Ik heb. De tijd heeft ons. Maar wij hebben de tijd niet. Wij kunnen geen paslood trekken over de tijd die wij beleven. Vandaag is het nog zondag, maar weet hoe het maandag is veranderd wordt. De tijd. Hoeveel die s'morgen de deuren gegaan zijn met goede voornemens. Dat we niet meer thuis. Ongeluk op de weg. Ook doen. De tijd.
wij mogen geven. En dan zijn wij vrienden. Wij mogen nooit zeggen, die moordenaar kreeg het ook nog. Want dan zou ik zeggen, als je dat doet, dan moet je ook eens kijken naar die andere moordenaar, die is er ook. Die is er ook nog. Je moet ook naar kijken. Je moet niet naar de ene kijken, je moet ook naar de andere kijken. En daarom mag, dat is allemaal eigenlijk goed doorgedacht, allemaal het geredeneren over de dingen. Nee, het moet een personele zaak voor ons worden. En wanneer het zo personeel voor ons was, dan raak ik alle vergelijkingen kwijt, dan raak ik alle redeneringen kwijt, dan raak ik alle concluderingen kwijt. Dan word ik zo persoonlijk betrokken, gelijk die heerlijke denkmijnen. Laat dit ons gebed maar zijn, broeders en zusters. Bij den voorder ons gebed blijven. En laten wij mogen weten wat het inhoudt om God te vrezen. Om God te vrezen. En nu gaan we naar huis. Ik ga nog eenmaal met u naar boven. Ik sta nog eenmaal met u bij drie kruisen. Drie kruisen. Wanneer de avond van de dag daalt, door op Golgotha, dan komt daar de Romein. Dan komen daar de Romeinse knijpskrachten om er een eind aan te maken. Die middelste, die is al dood. Maar zekerheidshalve ziet hij hem dan toch nog even de lans in zijn zijde. Dat stond, zegt de schrift, voelt om bloed aan wat. Die andere, leven nog, die moet ook dood. En dan neemt hij zijn zware hamer, als ik de schrift zeg, en maakt er een eind van. Heer, die moordenaar aan de linkerkant. Zijn benen kraken, zijn beenderen breken, zijn ogen rollen, zijn oren doven. En dan. Dan valt hij weg in de plaats waarvan ik liefst niets veel zal zeggen. In die plaats waar Satan zijn woning neemt zijn diepte, waar hij woont. En dan komt die Romein bij die moordenaar terecht. Ook sterven, dood moet je. En hij neemt zijn zware ijzeren en slaat ze op zijn benen. En zijn kraken naar alle kanten. En zijn ogen rollen ook, en zijn oren doven ook, en dan. Dan, daar verdwijnt de schaduw. Daar gaat de donkerheid ten onder. Daar komt de morgen van het eeuwige reizend licht. Ik weet niet wat die broeder hebben eerst zal gezegd hebben. Wanneer hij de verrassing van Gods heerlijkheid ziet. Maar ik denk dat het nog iets zo gezegd zal hebben. Dat zal wel. Want in die wereld van zijn dankbaarheid hem die op de troon zat en het land gebracht heeft. En gezegd heeft. Mij, de grote der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Amen. Heere God, wij danken u. Dat we deze zo bekende bladzijde lazen met elkander. Laat het ons geheiligd zijn. En laat het ook iets van ons persoonlijk gezegd hebben. Er mogen onderscheidingen zijn tussen ons en deze biddende moordenaar. Maar er moet in de diepste diepte een heilige overeenstemming zijn, Heere. Waardoor ook wij weten wat het is. U, o God, te vrezen, die in het aangezicht van Jezus Christus een gebed verhoorend God en een schuldvergevend Vader zijt. Wij danken u voor deze uren. Breng ons vanmiddag nog weer samen rondom uw waarheid, om het te mogen overdenken welke God gij zijt, barmhartig God en Vader. Vergeef onze zonden, Heere, en verhoor ons. In Jezus' naam. Amen. We zingen ten besluite uit Psalm 103, het derde vers. Loof aan die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wilt vergeven. En wat er dan verder volgt, 103 vers.
u, José. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.